We hebben gezongen over Evita, die in Argentinië allerlei avonturen meemaakte. Maar we hebben ook staan te swingen op de muziek van Sister Act. Ik weet niet wie van jullie heeft wel eens die film gezien. Het is een film die gaat over een vrouw die getuige is van een moord in een nachtclub en moet onderduiken vanuit de politie. En dan wordt ze geplaatst in een klooster, een katholiek klooster, heel streng. En dan moet ze toch iets te doen krijgen, want En dan mag ze het koor gaan leiden, het zangkoor van de nonnen. En we hebben daar dus een aantal nummers uitgezongen, onder andere Oh Happy Day. Dan sta je dus met 800 man, oh happy day, oh happy day. Nou, dat is geweldig. En When Jesus washed all my sins away, maar we zongen ook I will follow him. I will follow him wherever he goes. Waarom? Omdat Jezus haar destiny geworden is. Ze komt gedurende die film op een gegeven moment tot het besef dat Jezus gekomen is om onze zonden ons van de zonde te verlossen. En ze gaat ook een hele hulp worden voor allerlei mensen om zich heen. Het is heel apart. Goed, dat even ter inleiding. Want ik wil het vanochtend ook hebben over het volgen van Jezus. En dan hebben we het eigenlijk volledig over het verbond. Het thema waar we nu mee bezig zijn. Jezus gaan volgen is een verbond sluiten met hem. Een soort van contract aangaan en zeggen, ik ga ervoor. Ik ga doen. Ik ga met Jezus leven. En dan krijg je eigenlijk gelijk te maken met het feit dat veel christenen vandaag de dag denken, als ik dingen mis in dat leven met Jezus, dat is hartstikke gevaarlijk. Hartstikke gevaarlijk. Ja, is ook zo. Nog gevaarlijker is, als je weet wat God van je vraagt, maar het niet doet. Dan heb je ook een probleem. Dat is ook een dingetje. Maar vandaag wil ik het er eigenlijk over hebben, dat de gevaarlijkste plek op deze aarde niet in Pyongyang is, of in Moskou, of in Brussel. Maar dat de gevaarlijkste plek ter wereld is om volledig te zijn en op te gaan in de wil van God. En daarin mee te gaan. We gaan eens kijken in 1 Samuel 14, vers 1 tot 15. Waarin tot uiting komt, met name in het leven van Jonathan en zijn wapendrager, zijn dienaar die achter hem aanloopt, hoe gevaarlijk het kan zijn om in de wil van God te staan. 1 Samuel 14, vers 1 tot 15. Even een hele kleine setting, er was oorlog in Israël. Saul die ligt met zijn hele leger en die is bang. Die denkt, al die Filistijnen om me heen, als ik die ga aanvallen, dan ga ik naar de Filistijnen. Daar ben ik er geweest, dus dat wil hij niet. Maar dan gaat er iets gebeuren. God gaat actie ondernemen. Op zekere dag zei Jonathan, de zoon van Saul, tot zijn wapendrager, kom, laten we oversteken naar de wachtpost van die Filistijnen aan gindse zijde. Maar zijn vader deelde hij het niet mee. Hij ging in zijn uppie. Hij ging in zijn uppie met zijn wapendrager. Hou ik van. Saul nu zat aan de grens van Gibea onder de granaatappelboom te Migron. Wat doet hij daar? En het krijgsvolk dat bij hem was, telde ongeveer 600 man. Achaja, de zoon van Achitub, de broeder van Ikabod, de zoon van Pinegas, de zoon van Eli, de priester des heren, te Silo, droeg de efod. Dat moest het beeld zijn van de aanwezigheid van God. Het volk nu wist niet dat Jonathan weggegaan was. Tussen de bergpassen waarlangs Jonathan trachtte over te steken naar de wachtpost van de Filistijnen, was aan weerszijde een rotspunt. De ene heette Bozes, de andere Senne. En dat betekent, het was de ene rots heette Schitterend en de andere rots heette De Vijand. De ene punt stond als een zuil in het noorden tegenover Mikmas en de andere in het zuiden tegenover Geba. Jonathan nu zei tot zijn wapendrager, kom laten we oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedenen, de heidenen. Misschien zal de Heer voor ons handelen, want, nou komt er een prachtige tekst, want de Heer kan even goed verlossen door weinigen als door velen. Zo, dan getuig je van je geloof hoor, vind ik. Toen zei zijn wapendrager tot hem, doe al wat uw hart begeert. Ga uw gang en ik ben met u wat uw hart begeert. Wauw. Geloof, jongens, geloof. Wat gaaf. Die jongen had ook kunnen zeggen, doe wat jouw hart begeert. Ik ga terug.
veel succes. Ik hoor het wel als het afgelopen is. Maar hij ging mee. Jonathan zei, zie, wij steken naar die mannen over en vertonen ons aan hen. Indien zij tot ons zeggen, blijf staan tot we tot u komen, dan blijven we staan waar we zijn en klimmen niet naar hen op. Maar indien ze zeggen, klim tot ons op, dan zullen we opklimmen. Want dan heeft de Heer hen in onze macht gegeven. Dat zal voor ons het teken zijn. Toen ze beiden zich aan de wachtpost van de Filistijnen vertoonden, zeiden de Filistijnen, zie, de Hebreeën die komen tevoorschijn uit de holen waarin ze zich verborgen hadden. Lekker spotten. De mannen van de wachtpost riepen Jonathan en zijn wapendrager toe, klim tot ons op, dan zullen we je leren. Hierop zei Jonathan tot zijn wapendrager, klimt achter mij op, want de Heere heeft hen in de macht van Israël gegeven. Toen klom Jonathan op handen en voeten naar boven. Met het zwaard tussen zijn tanden geklemd, denk ik. Met zijn wapendrager achter zich aan. En ze werden door Jonathan neergeveld. Zijn wapendrager maakte hen achter hem af. Deze eerste nederlaag, nu die Jonathan en zijn wapendrager hun toebrachten, kostte hun ongeveer 20 man. Over een lengte van ongeveer een halve voren van een jukland. Toen kwam er schrik in de legerplaats, op het veld en onder het volk. Ook de wachtpost en de plunderaars schrokken. En de aarde beefde, zodat het werd tot een schrik van God. Leen is er vandaag geloof ik niet, hè? Nee. Maar je kan het ook een Krijn vragen. Hebben allebei in dienst gezeten. Ah, toch, hij is er. Dit verhaal is gewoon belachelijk. Want Jonathan en zijn wapendrager bevinden zich op de slechtste positie, militair gezien, die je kan voorstellen. Als je namelijk militair wil overwinnen, dan moet je op de hoogste punt gaan staan. En dan moet je naar beneden kijken op de vijand. Klopt het, Krijn? Nou, kijk aan. Je moet zorgen dat je op de beste positie zit. Maar Jonathan en zijn wapendrager zitten op de slechtste positie. Dus dan moet je echt geloof hebben dat je iets kunt gaan waarmaken. Jonathan die had een geheim wapen. Hij wist dat God aan hun kant stond. En als je dat weet, dan verandert je hele wereld. Jonathan die was al geroepen door God. Hij was al in de positie geplaatst door onze vader om actief te kunnen zijn in de strijd. En om de aanval aan te kunnen gaan. Hij vroeg wel een bevestiging. Dat is wel belangrijk. Wat we kunnen leren uit het verhaal is dat als je bijzondere dingen met God wil meegaan maken in je christelijke leven, dan moet je een voorwaartsmentaliteit hebben. Vooruitkijken, niet te achteruitkijken. Vooruitkijken. Je gaat tot actie over, tenzij God je stopt. En tenzij God hij je tegenhoudt. In je leven als christen mag je gewoon actief stappen zetten, tenzij God je nadrukkelijk zegt om even te wachten. Dat is omdenken. Hè? Vaak zitten wij thuis te wachten tot de Heer iets tegen ons gaat zeggen. Maar je mag gewoon stappen zetten totdat God zegt, even wachten, even stoppen. Waar wacht je nog op? Misschien zit je vandaag in een positie dat je wacht op een bevestiging van de Heer. Dat je bezig bent met een strijd in je leven, dat je steeds vraagt, Heer, wat wilt u van mij? Wat heeft u met een plan voor mijn leven? Wat is het verbond tussen u en mij? Zet maar stappen. Zet maar stappen in geloof. Waarom? Net als Jonathan, omdat je weet dat God al aan jouw kant staat. Hij staat al aan je kant. Dan denk je, ja, maar Gideon dan? Die vroeg ook een teken. Nou, we beschouwen Gideon vaak als rolmodel. Met zijn vlies, wat hij uitzette, 's nachts. Maar eigenlijk, als je het verhaal goed leest, was het een toonbeeld van twijfel. Gideon, die wist eigenlijk niet wat hij moest gaan doen. Hij twijfelde. En uiteindelijk was God genadig om een teken te geven. Zeker, dat was fantastisch. Maar het is niet het beste voorbeeld dat we kunnen hebben. Bij Gideon was het zoeken naar safety, naar veiligheid. Heer, ik blijf liever toch een beetje hier naar de veiligheid hangen. Hij had geen strijdlust. Hij durfde het eigenlijk niet aan. Gideon die zei dat hij wacht op God. Maar God wachtte juist op Gideon om stappen te gaan nemen. Bij Jonathan in dit verhaal was het geen twijfel om een teken te vragen. Hij wist het al. Hij wist dat hij actief moest worden. Maar hij zocht juist een laatste duwtje. Heer, wanneer is het moment dat ik mag gaan aanvallen? Ja, dat is leuk. Dat is leuk, hebben we gelezen. Maar hoe werkt dat nou praktisch uit in ons christelijk leven? In het leven van mij als christen. We krijgen, dat kan ik voor zeggen, geen gedetailleerde kaart van hoe ons leven eruit gaat zien van dag tot dag. Maar we krijgen wel een kompas van God. We krijgen het kompas wat het perfecte noorden aangeeft. Gods woord. Die richting naar het noorden, die zal ons helpen om elke dag de juiste stappen te nemen. En zal de route ook duidelijk maken. Zolang we het kompas in ons hand houden. En als we echt serieus werk gaan maken van ons verbond met onze Vader, dan zullen we gaan merken dat de Heilige Geest dat kompas ook gaat stellen en richting gaat geven in ons leven. Dat de wind van de Geest in je hart gaat werken en je wel degelijk gedetailleerder gaat duidelijk maken wat jouw noorden is. En voor alle zekerheid, het zal best wel eens een keer gebeuren dat we ons vergissen, dat we een verkeerde stap doen. Het kan gebeuren, is niet erg. Zolang we maar naar het noorden lopen. En zolang we maar actief zijn en stappen nemen. Want juist door de fouten die we misschien maken in ons christelijk leven, kunnen we leren. Het zijn onschatbare lessen die God ons wil geven door zijn geest. Dus een door de geest gedreven christen, die gaat leven vanuit gaan. En die wacht alleen als God duidelijk stop zegt door zijn geest. Wat lezen we heel vaak in het leven van Paulus? Paulus had ook rustig in Jeruzalem kunnen blijven zitten tot hij geroepen werd door de geest om te gaan waar hij moest gaan. Maar nee, hij ging stappen. Hij ging stappen nemen. Hij ging op reis. Hij ging wandelen, letterlijk en figuurlijk, over de Romeinse wegen. En weet je wat er staat? Heel vaak in Handelingen. Paulus werd door de geest verhinderd. Opmerkelijk, hè? Hij werd niet aangevuurd, hij werd verhinderd. Paulus liep gewoon, hij was al bezig met zijn christelijke leven. En soms zei de Heilige Geest, ik wil niet dat je daar naartoe gaat, wacht maar even, ik ga het je duidelijk maken, je moet daar naartoe. En uiteindelijk kwam hij in Griekenland terecht en daardoor werd hij tot zegen voor Europa, waardoor het evangelie tot ons kwam. Soms zullen de stappen die je neemt heel aarzelend zijn, omdat je denkt, Heer, heb ik het goed verstaan, heb ik het goed begrepen? Geef niet, maar doe het maar, doe het maar. Ga maar op die zachte wind van de geest. En is het allemaal geweldig wat we dan gaan meemaken? Absoluut. Er zullen momenten van grote overwinning zijn. Jonathan en zijn wapendrager. Ze versloegen de vijand op dat moment. Maar er zullen ook momenten komen dat we door een diep dal moeten gaan. Dat we in de strijd moeilijke zaken zullen meemaken. Dat we zelfs misschien zullen sneuvelen in de strijd. Een oorlog, ook een geestelijke oorlog, vraagt mensenlevens. Kijk maar eens naar de vele christenen om ons heen in de vervolgde wereld. Die stil in hun cel zitten ook vandaag de dag. En die denken, Heer, is dit het nou? Is dit het nou? Ik wil je een geheim vertellen over het verbond met de Heer Jezus aan de hand van Johannes de Doper. Een evenbeeld eigenlijk van Jonathan. Johannes de Doper, kun je zeggen, die was echt volledig bezig in de wil van God. Hij was spectaculair op deze wereld gekomen. Door de Heilige Geest helemaal voorbereid zijn geboorte. Hij was geroepen door God. Hij bracht veel mensen tot geloof in God de Vader. Eigenlijk was het, kon je niet meer geroepen zijn dan Johannes de Doper op dat moment. Wat gebeurt er? Hij wordt gevangen genomen door Herodes. Hij wordt in een donkere kelder gesmeten. En daar zit hij dan en dan begint Johannes te twijfelen. En dan zegt hij, is dit nou echt waar? Is dit nou echt waar? Is Jezus werkelijk de beloofde? We lezen het in Matthäus 11, vers 2 tot 14, als je dat wil opschrijven. En dan stuurt hij er iemand op uit om te vragen aan Jezus, bent u werkelijk de beloofde? Bent u werkelijk degene die de grote overwinning gaat brengen in deze duistere wereld? En Jezus stuurt hem antwoord terug. Hij zegt, Johannes, onder de gewone mensen is er niemand groter dan jij. Wonderen gebeuren, het koninkrijk breekt baan. Mensen worden genezen, doden staan op uit de wereld, blinden gaan weer zien. En jij, Johannes, jij bent mijn kind. En ik weet waar je zit. Jezus die had Johannes met een knip van zijn vinger kunnen redden. Maar hij deed het niet. Johannes die gaat terug naar het huis van de Vader. En weet je hoe hij teruggaat? 100% in de wil van God. Hij was op de gevaarlijkste plek ter wereld. En zelfs als God je onverhoopt thuis mocht halen in deze geestelijke oorlog waar we in zitten, dan kun je volledig 100% in de wil van God zijn. Jouw leven is toch van Hem, helemaal. Het leven in de wil van God is ook geen ontsnappingsroute uit persoonlijk leed of tegenslag. Vraag het maar aan Paulus. Of de geloofshelden uit Hebreeën die we eerder hebben behandeld. Op weg gaan met God en Hem volledig de leiding in je leven geven en een verbond met Hem aangaan, is niet zonder risico. Het falen, dat mag, is soms zelfs nodig. Zie Petrus, die na zijn grote falen werd hersteld door de Vader. Het zichtbare leven en alle ontmoetingen die je meemaakt, de gesprekken, de omstandigheden, de problemen, de uitdagingen, de ziektes waar je doorheen gaat. Ze zijn Gods manier om je karakter te vormen en om zijn wil steeds scherper en duidelijker te maken. God leidt ons dwars door deze dagelijkse wereld heen en vormt ons daarmee. Dus wees niet verbaasd als je in dit leven problemen hebt, want ook dat is Gods wil en Hij is erbij. Je mist niks, het is niet erg. Ga door en probeer het opnieuw. Opnieuw, opnieuw, probeer, probeer. Ellie Rickert. We willen heel graag een exacte reiskaart van God. We willen graag Google Maps. Maar opnieuw, Hij geeft ons een kompas. Het woord. Ons doel is duidelijk. Maar de route, die wordt steeds duidelijker door daadwerkelijk te lopen. Is het spannend? Zeker. En voor je het weet sta je op een kruising. En heb je een keuze te maken. Dan moet je weer luisteren naar de stille fluistering van de wind van de geest. En dan moet je van Hem vernemen naar welke kant je moet gaan. Mag ik je uitdagen? Mag ik je aansporen om Hem te vertrouwen en zijn genade en zijn liefde in je leven gewoon te volgen? Als je serieus optrekt, Gods wil gaan doen en dat verbond wil gaan uitleven, dan is dat ook een recept voor weerstand. Reken maar. Gegarandeerd. Je krijgt weerstand in je leven. Moet je niet schrikken. Conflict, oppositie, weerstand en strijd, het hoort er allemaal bij. Ik kan erover meepraten uit mijn eigen leven. Ook van elke dag. De gevaarlijkste plek ter wereld betekent een plek van weerstand en van strijd. Maar je gaat met Hem. Je gaat met Hem. Net als Jonathan en zijn wapendrager. Die niet afhaakte, maar zeiden: we zullen de onbesnedenen en de vijand verslaan. Waarom? Dat God met ons is. Dat God met ons is. Stap maar in de donkere plaatsen. Laat je licht maar schijnen. 2 Kronieken 16 vers 9. Want de ogen van God gaan over de gehele wereld om krachtig bij te staan. Wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Volkomen naar Hem uitgaat. Weet je wat Esther zei? Te midden van die wereld van magiërs, van macht, van geld, van invloed. Ze zegt: kom ik om, dan kom ik om. Wauw, wauw. Ze had ook voor hetzelfde geld kunnen omkomen, hè? Mind you. God redde haar, Hij hield haar in leven. Kom ik om, dan kom ik om. Ik verlang zo naar die mentaliteit in mijn christenleven, dat ik elke dag mag zeggen: Heer, kom ik om, dan kom ik om, wat er ook gebeurt vandaag. Niet omdat ik nou zo sterk of bijzonder of wijs ben, absoluut niet. Maar omdat zijn geest in jou krachtig en sterk aanwezig is. Laat ik mag hopen. Het is mijn lichaam, maar het is zijn leven. Zijn aanwezigheid is ons krachtigste wapen in deze wereld. Te midden van alle strijd, op de gevaarlijkste plek, maar ook de mooiste plek ter wereld. Dan heb ik ook nog een puntje voor de aanstaande oudsten en voor de zittende oudsten en alle leiders in deze gemeente. Leven in de wil van God en de wil van God doen, dat betekent heel regelmatig ook een eenzame weg gaan. Kijk naar Jonathan en de wapendrager. Ze hadden tegen niemand iets gezegd. Ze gingen daar alleen de strijd in. En soms is het zo dat je als leiders in de gemeente niet begrepen wordt. Jezus was ook vaak alleen met de Vader. omdat hij de last van de zonde met zich meedroeg. En dat was heel zwaar. En de strijd in deze wereld zal geregeld zwaar zijn. Maar Gods geest is erbij. Wij zijn nooit alleen. Of we nou gemeenteleden zijn, of we nou leiders zijn. We zijn nooit alleen. Zijn aanwezigheid is ons sterke wapen. Dat is ons zwaard. Het zwaard van de geest. Het zwaard van het woord. En zodra we gaan leven vanuit uw koninkrijk komen en uw wil geschieden, dan wordt het rijk van de duisternis hartstikke bang. Dat is het enige wat ze niet kunnen hebben. En als je de bladzijde omslaat in 1 Samuel naar hoofdstuk 15 vers 22, dan lees je daar dat gehoorzamen van God beter is dan slachtoffers. Het luisteren beter dan het vetten van de rammen. Met andere woorden, God zegt tegen jou en mij vandaag, volg mij en doe wat mijn wil is. Dat is beter dan al het uiterlijke christen zijn. De duisternis die siddert niet voor onze uiterlijke plichtplegingen, maar alleen voor mensen zoals jij en ik die doen wat God zegt en die daar gaan staan op de gevaarlijkste plek ter wereld, midden in de strijd. Mensen als jij en ik die vol zijn van het vuur van Gods geest. Die niet opgeven bij weerstand, maar die doorgaan en niet afhaken. Tot slot, er is een wereld te winnen en we zijn allemaal nodig. Je leeftijd is niet belangrijk. Of je nou 15 bent als tiener en door deze moeilijke tijd heen bent gekomen van de afgelopen week. Of dat je nu 80 bent en denkt, Heer, is er nog iets voor mij om te doen? Absoluut, absoluut. Weet je wat niet belangrijk is, die leeftijd? Weet je wat wel belangrijk is? Je beschikbaarheid. Heer, hier ben ik. Hier ben ik om uw wil te doen. En Jonathan won die dag niet alleen een slag. Hij overwon ook zijn eigen angst. Samenvattend, neem het initiatief. Neem stappen, alsjeblieft. Begin, ga door. Gebruik je invloed. Spreek, bid en strijd. En leef op de mooiste en de gevaarlijkste plek van de wereld. In de wil van onze Vader. In de wil van God. Ik wens je daar heel veel zegen bij. Want als je dat doet en hem lief hebt, dan ben je de gezegendste mens op deze wereld. Amen. Zullen we bidden? Heer, dank u wel dat u ons geroepen heeft. Heer, dank u wel dat u ons geplaatst heeft op een positie waarin u ons wilt hebben. Heer, of we nou jong zijn en nog naar school gaan. Of oud zijn en terugkijken op een leven met u. Heer, ik ben zo dankbaar dat u ons allemaal stuk voor stuk geroepen heeft. En dat u ons van uw geest geschonken heeft. Dat uw genade in ons leven gekomen is. En dat u ons geroepen heeft om iets te doen. Om stappen te nemen. En ik bid zo, Heer, dat we vandaag, als we stilstaan bij het verhaal van Jonathan en zijn wapendrager, nooit zullen teruggaan, niet zullen afhaken, maar juist zullen gaan. En zullen zeggen, Heer, ik ga ervoor, kom ik om. Maar ik wil dat verbond met u uitleven. Ik wil gaan op uw woord. Ik wil er staan. Heer, dank u wel dat u ons wilt helpen, dat u ons wilt zegenen. En dat u ons nog meer van uw geest wil schenken. Meer wijsheid, meer inzicht en meer kracht. Om te gaan waar u ons roept. Amen.